En terwijl ik zat te zingen, keek ik naar waar het spotje op gericht is. Jullie hadden het al lang gezien natuurlijk. Ik verdenk Evert ervan zomaar dat hij dit gemaakt heeft. Wat mooi zo, het nieuwe leven dat bloeit aan de voet van het kruis. Prachtig. We lezen het Leidensevangelie vanavond uit Johannes. Johannes 18 vers 1 tot en met 11. Waar het specifiek gaat over de gevangennemingen, waar ik ook in de overdenking bij stil wil staan. En Johannes 19 vers 23 tot en met 30. Waar het gaat over de laatste momenten van Jezus. Nadat Jezus dit alles gezegd had, en dan gaat het om de hoofdstukken 13 tot en met 17. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en hij vroeg: wie zoeken jullie? Jezus uit Nazareth, antwoordden ze. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas zijn verrader erbij stond. En toen hij zei, ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus uit Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken? En dan hoofdstuk 19. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. En ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, dan gaat het om Johannes, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. En ik heb net als in de verkondiging van een paar weken geleden, toen het ging over de zalving van Jezus, de feiten uit de vier evangeliën, niet alle feiten, maar een aantal daarvan, bij elkaar gevoegd en verweven in deze verkondiging. Ik ga dat niet steeds apart noemen waar ze allemaal staan. Dat mag je zelf thuis nazoeken. Arrestatieteams in ons land en in spannende films, die overrompelen hun arrestant bij voorkeur op het moment dat die het niet verwacht. Midden in de nacht bijvoorbeeld. Grootste kans op het verrassingseffect om zo zonder geweld en zonder al te veel gevaar voor je eigen leven de klus te klaren. Dat ziet er altijd heel indrukwekkend uit. Meestal goed voorbereid als ze de tijd hebben gehad. Maar één ding kan ik me niet voorstellen. Dat ze ooit mee zouden maken dat zo'n zwaar bewapend team op die klus afgaat, op die arrestatie. En dat dan de verdachte naar buiten komt in alle rust en zegt: wie zoeken jullie? En toch is dat precies wat hier gebeurt. Er is een arrestatieteam op Jezus afgestuurd. Wat zeg ik, een team? Het bestaat uit de tempelpolitie, om ze zomaar even te noemen. Die komen gewapend met knuppels. En een grote hoeveelheid Romeinse soldaten. Meningen verschillen een beetje over hoeveel het er geweest moeten zijn. Is ook niet zo belangrijk. Maar het zit ergens tussen de 200 en 600 mensen in. Nietsontziende, gewelddadige, zwaar bewapende, goed getrainde mannen. Gedrild om te doden wanneer dat bevolen wordt. En getraind om voor niemand bang te zijn. Wat is er gebeurd? Godsdienstige leiders die hebben ongetwijfeld met Pilatus gesproken en gezegd: die Jezus met zijn leerlingen, die moet u echt oppakken, want het is Pesachfeest en Jezus is een oproerkraaier en die gaat het volk ophitsen en er zijn tienduizenden pelgrims in Jeruzalem. Dit wordt chaos, Pilatus, je weet, de keizer kijkt mee over je rug, laat het niet ontsporen en geef ons een cohort soldaten mee en laat ons hem vanavond nog inrekenen, dan zijn we overal vanaf. Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Maar Jezus is geen verdachte die slaapt, niets vermoedend slaapt, zodat hij overrompeld kan worden. Zijn leerlingen vlak daarvoor wel. Die vielen een paar keer in slaap. Maar Jezus weet dat deze eenheid eraan komt. Hij weet dat zijn verrader eraan komt, vooropgelopen. En nee, er was geen mens die hem dat ingefluisterd had. Of hem ervoor gewaarschuwd had. Maar het was zijn hemelse Vader die hem had voorbereid op dit moment en gezegd dat nu de tijd zou zijn. Want Jezus is namelijk geen willoos slachtoffer. Hij is geen slachtoffer van de omstandigheden, niet van de Joodse leiders, niet van het volk, niet van Pilatus en de Romeinse soldaten. Hij is wel een slachtoffer. Letterlijk. Want hij geeft zichzelf. Hij geeft zichzelf om als lam van God geslacht te worden. Johannes zal dat later ook zo zien in een visioen. Daar ziet hij het lam van God staan voor de troon als geslacht. Dus een slachtoffer, ja. Maar niet willoos. Jezus kiest ervoor om zich te offeren, zodat wij verzoend zouden worden met God. En Johannes laat niet na dat te benadrukken. In hoofdstuk 10 bijvoorbeeld zegt hij, daar citeert hij Jezus die zegt: de Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. En dan komt het: niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven. En ik ben ook vrij om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. En zo komt die hele troepenmacht Gethsemane binnen. Om Jezus en zijn leerlingen te arresteren. Zekerheid voor alles. Dan maar een paar honderd man erop af. Geen gedoe nu. We moeten ze nu pakken. En op dat moment zijn het dienaars van het rijk van de duisternis. Jezus zegt ook op een andere plaats: als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels. Terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is uw uur. Het uur van de macht van de duisternis. En dan moet je opletten op de details in de beschrijving van Johannes, want die zijn veelzeggend en die geven het contrast weer. Dienaars van de duisternis, inclusief Judas, die van volgeling verrader werd. Dienaars van de duisternis komen in de duisternis met fakkels en lantaarns om het licht van de wereld gevangen te nemen. Kan het ironischer? Maar dan neemt Jezus het initiatief. Want nu is het wel zijn tijd. Er zijn een aantal momenten geweest dat het nog niet zijn tijd was. Dat mensen hem wilden arresteren, dat leiders hem wilden arresteren. Maar het was zijn tijd nog niet. En nu wel. En hij stapt naar voren En hij vraagt, wie zoeken jullie? Jezus van Nazareth is het antwoord. En dat lijkt gewoon, maar ook dit is veelzeggend. Uit die woorden, wij zoeken Jezus van Nazareth, blijkt een volslagen minachting voor wie Jezus is. Want Nazareth is een heel klein dorpje, het stelt niks voor, het komt uit een land dat, uit een deel van het land dat niet in tel is. En Jezus komt uit een gezin dat niet in tel is, dubieuze herkomst, moeder al zwanger voor het huwelijk. Het is gewoon Jezus van Nazareth, meer niet. Geen Messias, geen Zoon van God, het is gewoon Jezus van Nazareth. En die komen wij zoeken. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zei een latere volgeling van Jezus, toen hem verteld werd dat Jezus de Messias zou zijn en dat hij uit Nazareth kwam. Kun je nagaan. Jezus is in hun ogen geen koning, geen Messias, geen Zoon van God. Hij is een misleider. Hij is een ophitser van het volk. En hij is onbetekenend. Die Jezus zoeken we. Maar dan stapt Jezus naar voren en zegt, ik ben het. En dat is niet minder dan een claim dat hij de Zoon van God is. Ook dat zie je verschillende keren in het Johannes-evangelie terugkomen. Ik ben. En dan denk je aan alles wat al geschreven staat in de Bijbel. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Ik ben het, zegt Jezus. Jullie zien mij wel niet op die manier. Jullie zien mij als Jezus van Nazareth. Maar ik ben het. Ik ben de Zoon van God. Ik ben de Messias. En het effect is werkelijk verpletterend. Moet je je voorstellen. Die tempelpolitie met die knuppels. En al die Romeinse soldaten. Getraind en gedrild en niets ontziend. Die deinzen achteruit. En die vallen op de grond. Op grond van drie woorden van Jezus. Ik ben het. Hoe moet dat eruit hebben gezien? Jezus heeft volkomen macht en volkomen controle over de hele situatie. En als hij hemelse hulp nodig zou hebben gehad, had hij legioenen engelen kunnen inroepen. Dat zegt hij later ook tegen Petrus, als reactie op die poging van Petrus tot doodslag op die slaaf van de hoge priester. Petrus had zich mogen verdedigen als hij aangevallen was. Jezus had hem notabene gezegd, of had tegen zijn discipelen gezegd, dat het goed zou zijn als een paar van hen zwaarden bij zich zouden hebben. Maar niet om aan te vallen. Om wanneer nodig te verdedigen. En om te demonstreren dat het Jezus daar niet om ging, pakt hij het oor van die slaaf en hij zet het er weer aan. Zelfs in het uur van zijn dood heeft Jezus genade voor zijn vijanden. En vlak voor deze uithaal van Petrus met zijn zwaard vraagt Jezus nog een keer, wie zoeken jullie? Iedereen staat inmiddels weer op zijn benen. Jezus de Nazarener is het antwoord, opnieuw. En dat is zo opvallend, dat er nog steeds niet het besef is dat het hier echt om de Zoon van God gaat. Ze hebben net nog allemaal op de grond gelegen. Geen moment van inkeer, ondanks dat optreden van Jezus. Kennelijk kun je dus ook volharden in je ongeloof. En dan blijven je ogen ook gesloten voor wie Jezus echt is. Gelukkig voor hen zouden er heel veel van hen, ook van de leiders, later alsnog tot geloof komen, op en na het Pinksterfeest. Jezus stelt die vraag vooral voor de tweede keer en zegt daarmee eigenlijk, jullie zoeken alleen mij dus. Hij wil dat zijn volgelingen vrij uitgaan. Het is hun tijd nog niet om hun leven te geven, dat zou later nog komen. Eerst moeten ze nog het evangelie verkondigen in Jeruzalem, in Samaria en ver daarbuiten. En dat hebben ze gedaan. En hoe? Maar Jezus zegt, ik heb ze van mijn Vader toevertrouwd gekregen en ik waak over hen tot het laatst toe. Ook voor zijn vrienden, hoewel ze even later allemaal zullen vluchten, is hij tot het laatste toe vol liefde en zorg. En had het ook nog gezegd diezelfde avond. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. En hij maakt het waar. Hij geeft zijn leven voor zijn vrienden. Maar die vriendschap, die beperkt zich niet tot de volgelingen van toen. Want wie zoeken jullie is ook, wie zoeken wij? Wie zoeken de mensen om jou heen? Wie zoeken al die mensen die naar de Passion hebben gekeken? En wie zoeken al die mensen die niet naar de Passion hebben gekeken? Wie zoek jij? Je kunt als het ware oog in oog staan met Jezus vandaag en toch niet zien dat Hij het is. Omdat je niet wilt zien, omdat je niet goed kijkt, omdat je een andere koning verwacht, omdat je misschien helemaal niet wilt dat Hij koning is over jouw leven. Dus als je niet goed kijkt, dan zie je een mens. Misschien een heel bijzonder mens, met hele mooie uitspraken, een radicaal mens. Maar toch, een mens. En als je dan vijandig op hem afkomt, dan zul je inderdaad schrikken als hij zich aan je bekend maakt. Dan zul je achteruit deinzen en dan zul je vallen. Maar zelfs dan zal hij je nog uitnodigen, omdat zijn genade en zijn goedheid zo onvoorstelbaar groot zijn. Niet oneindig, maar wel heel groot. Maar als je hem zoekt, dan zul je hem vinden, want hij laat zich vinden. Zoek hem niet in prachtige kathedralen met gouden kruizen. Zeker, die gebouwen kunnen helpen om hem te aanbidden. Maar het is voor mij de vraag in hoeverre ze passen bij wie Jezus is. Zeggen die gebouwen meer over ons of over Jezus? En ik noem specifiek het Gouden Kruis. En natuurlijk was het een prachtige foto deze week van die puinhopen van de Notre Dame. Waar dan dat Gouden Kruis nog blinkend overeind staat en waar het licht op kan vallen. Natuurlijk is dat een schitterend beeld van de hoop in een verscheurde, kapotte wereld. Prachtig. Maar het echte kruis was niet van goud. Dat was een ruwhouten kruis waaraan Jezus de grootst denkbare vernedering onderging. Waar hij naakt aanhing. En gekruisigd was als een misdadiger. Waar hij leed en stierf voor jou en mij. Hij verzoende ons met God. Hij bevrijdde ons. Hij sprak ons vrij. Hij nam onze plaats in. Hij nam de straf op zich. Hij gaf zijn leven als losprijs. Hij rechtvaardigde ons. Hij overwon de machten van hel en dood. Ja, het is waar wat Reinier Sonneveld schrijft in zijn laatste boekje. De Bijbel spreekt heel gevarieerd over wat Jezus deed. Zeker. En dit zijn allemaal Bijbelse beelden voor dezelfde daad van ongekende liefde. Maar de verzoening is wel het hart daarvan. En je kunt en je mag de verzoening niet naar de randen duwen. Want wie God zoekt zonder zich met hem te willen verzoenen, wie God zoekt buiten die Jezus om, zal hem niet vinden. Maar wie knielt, en steeds weer knielt, en steeds weer zijn leven in handen van de Heer geeft. Wie steeds weer knielt voor die Jezus, die zal niet bang hoeven zijn als hij zich bekend maakt. Die vindt genade en goedheid en liefde. En die vindt het leven dat nooit meer ophoudt. En die zal zeggen, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer.